Als jij het als bank oké vindt om ergens geld op te verdienen, dan moet je ook verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen ervan. En al helemaal als het negatieve gevolgen zijn.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go!
Ik neem jullie mee naar 2009. Het jaar dat zo hoopvol begon met Barack Obama, die president werd. Daarna ging het echter bergafwaarts. Michael Jackson overleed, de DSB-bank ging failliet en de klimaattop in Kopenhagen mislukte falikant. Was er dan helemaal niks leuks te melden uit 2009? Natuurlijk wel. 2009 was namelijk ook het jaar waarin er voor het eerst een eerlijke bankwijzer werd gepubliceerd. Dat is een initiatief van Oxfam Novib en dat begon in Nederland. Dat initiatief is inmiddels uitgegroeid tot de Fair Finance Guide International. Dat is een netwerk actief in 18 landen. En naast banken worden inmiddels ook verzekeraars en pensioenfondsen beoordeeld op duurzaamheid. Een daverend succes. Toch? Vandaag beantwoorden wij die vraag. En dat doen we samen met Valerie Scheur. Welkom.
Dankjewel.
Je bent expert financiële sector bij Oxfam Novib. Je bent daar ook verantwoordelijk voor de eerlijke bankwijzer hier in Nederland. En met jou gaan we het hebben over de resultaten van die eerlijke bankwijzer. En dan bedoel ik niet per se de scores van iedere individuele bank of op welk specifiek punt, maar juist hoe de sector als geheel het nu doet en of het over de tijd nou ook wat beter gaat. Desalniettemin is het toch waard om de scores misschien even te checken, want Triodosbank scoort natuurlijk razend goed op zijn eerlijke bankwijzer.
Tuurlijk.
Vandaag, je hoort er al even, zit Anne Kolstra ook weer aan tafel, net als Hans Tegenman. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dankjewel.
Mooie inleiding hoor.
Ja, dankjewel. Ja. Doe ik zo uit het hoofd had. Ja. Voor we er echt induiken, jongens, nieuws. Wij nemen op een week voordat deze aflevering online komt. Dat betekent dat wij het niet gaan hebben over Iran, want daar ontwikkelt alles zich veel te snel. Is er ander nieuws waar we het wel over kunnen hebben?
Ja, dan gaan we het natuurlijk wel hebben over rapporten die jarenlang mee kunnen. Er is namelijk een nieuw rapport gepresenteerd dat heet Brede Welvaart en de Omvang van Schiphol. En daar zijn eigenlijk de welvaartseffecten onderzocht naar verschillende aantallen vluchten per jaar die je kan hebben op Schiphol. Dus bijvoorbeeld 500.000, dat is ongeveer wat het nu is. 375.000 of 250.000. En dan is er gekeken naar wat zijn dan de effecten van dat aantal vluchten vanuit een brede welvaartsperspectief. Dus dan wordt er gekeken naar de economie natuurlijk, maar ook naar gezondheid, naar natuur, klimaat, werkgelegenheid, et cetera. En wat ze daar concludeerden was eigenlijk dat Schiphol ook in kleinere omvang goed kan functioneren. Dus zij zeiden eigenlijk een beperkter aantal vliegbewegingen, dus tussen de 250.000 en de 375.000, dat zou voldoende moeten zijn om internationale bereikbaarheid te behouden, mits de focus ligt op economisch relevante bestemmingen. Hoe komt dat nou? Ze zeggen eigenlijk, er zijn heel veel verbindingen die leveren gewoon weinig nut op voor Nederlandse reizigers. Dat zijn bijvoorbeeld die transfers waar je gewoon moet overstappen. En ze zeggen ook, je kan investeren in alternatieven zoals hoge snelheidstreinen en dan kan je ook die verbindingen behouden. Dus dat vond ik een mooi onderzoek. En wat ik er specifiek heel leuk aan vond, was dat een onderzoek was. Dat was gedaan in opdracht van de Maatschappelijke Raad van Schiphol. En dat is dan dus een raad met allemaal bewoners die daarin zitten en een aantal maatschappelijke organisaties. En zij zijn dus een adviesorgaan naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En die mogen dus adviezen geven over wat er moet gebeuren met Schiphol. Dus ik vond het mooi dat die inspraak van bewoners, dat dan leidt tot dit soort rapportje.
Dat is een heel andere kijk, want Schiphol zelf zegt altijd dat ze moeten groeien. En bijvoorbeeld
ja. Wenning
en zijn rapport ook, hè?
Ja, dus daar stond echt letterlijk, ik quote, als de luchthaven verder moet krimpen, verliest Schiphol haar positie als internationaal knooppunt en verliest Nederland haar aantrekkingskracht voor de internationale bedrijvigheid.
Heeft Schiphol daar nog op gereageerd?
Ja, die vond dat niet alle effecten volledig zijn meegewogen en dat sommige analyses zijn gebaseerd op aannames. Analyses zijn natuurlijk altijd gebaseerd op aannames.
Bij Schiphol niet, hoor.
Nee, hoor, dat is gewoon een mindset dat je moet groeien.
Ja.
Dus het is mooi dat er een ander perspectief bij komt.
Nou, heel mooi. Ja. En ook echt een grote vermindering natuurlijk. Hè? Bijna, je zou kunnen halveren volgens dit rapport. Dat was echt 250.000. Dus,
De marge was 250.000 tot 375.000.
Ja.
Maar ja, vergelijk met die 500.000, een stuk minder.
Cool. Nou, nu hoop ik dat geluisterd wordt naar het advies. Nog een ander stukje advies eigenlijk in het nieuws, Hans. Was jij volgens mij wel enthousiast over?
Ja, daar was ik wel enthousiast over. Vandaag in de krant, terwijl The Guardian als NRC had Rutger Bregman een ingezonden opinie over ChatGPT en verwees naar quit GPT, ofwel stop met het gebruik van ChatGPT, ofwel met OpenAI. Omdat in Amerika vorige week eigenlijk OpenAI de toegang voor alles wat ze doen voor het Amerikaanse leger, voor alle Amerikaanse overheidsdiensten volledig open heeft gezet om autonome wapens te maken, om surveillance, dat deden ze al, te doen met ICE, om allerlei dingen te doen waarvan je eigenlijk het niet zou willen. Een van de concurrenten van OpenAI, Anthropic, had dat geweigerd. En meteen is OpenAI in dat gat gesprongen. Ze hebben Altman meteen vrijdagavond contract getekend. Nu geloof ik dat niet alleen individuele actie het verschil kan maken. Maar, en daar heeft hij wel een punt, twee dingen waarom dit makkelijk kan gaan. Het is vrij afgebakend wat er moet gebeuren. Je moet opzeggen.
Ja.
En er zijn alternatieven.
Ja.
In ieder geval voor individuen. Voor bedrijven weet ik het niet altijd.
Want je kan het naar Anthropic.
Je kan het naar Anthropic of naar iets anders.
Of dus geen AI gebruiken.
Geen AI gebruiken, dat zou ook kunnen. Dat zou misschien ook heel verstandig zijn om dat minder te gaan doen. We moeten het ook even over AI hebben. Maar die oproep zegt voor mij in ieder geval twee dingen. Dat ook AI nu helemaal gepolitiseerd is.
Uh-huh. Ja.
En ten tweede, en dat gaan we de komende tijd zien, dat we dus een grote verschil kunnen gaan krijgen tussen welk soort platform je gebruikt. En we weten allemaal, als je verschillende platformen hebt gebruikt, dat die antwoorden van die platformen ook nog wel verschillen.
Ja.
Dus we leven al in verschillende werelden.
Ja.
Dus ik denk dat dat alleen nog maar meer sterker kan worden.
Het zou kunnen dat de ene alle woke, zoals de Trump en de zij, dat zouden noemen, eruit gaat filteren op een of andere manier.
Ja.
Ja. Het is extra juicy wat jij vertelt, omdat de oprichters van Anthropic allemaal eerst bij OpenAI werkten.
Ja. Ja.
Dat is echt,
ja, en die baas van Anthropic had laatst ook een uitgebreid interview over de gevaren van AI. En vervolgens gaat het gewoon door.
En een heel lang blog. Ja.
Ja.
En 3 plausibele scenario's hoe AI de wereld
naar de verdoemenis kan helpen. Ja. Ja.
Iets voor een andere dag, denk ik.
Ja. Ik ben wel benieuwd hoe lang die dat dan vol kan houden.
Nou, tot nu toe sinds die zijn bedrijf is begonnen. Dus gaat best lekker.
Ja, maar zwicht je dan uiteindelijk niet toch ook voor de druk van Trump? En we zijn overheid.
We zullen zien. Tot nu toe was hij best wel... Vorige week hield hij de poot stijf.
Hoopvol.
Super hoopvol nieuws. We gaan naar de eerlijke bankwijzer. Want daarvoor zitten we hier vandaag. Valerie, laten we echt bij het begin beginnen. Voor de luisteraars die het misschien nog niet kennen. Wat is de eerlijke bankwijzer?
Nou, de eerlijke bankwijzer is een initiatief van een aantal NGO's. Axel Nove zit erbij, maar ook Milieudefensie, World Animal Protection, PAX.
Amnesty
International natuurlijk. En samen hebben we als doel om de financiële sector te verduurzamen. Om de financiële sector eerlijker te maken. En dat echt ook op de kaart te zetten bij het grote publiek en bij de politiek. Om dan te komen tot echt die financiële sector die op een goede manier bijdraagt aan de samenleving. Want banken hebben natuurlijk enorm veel invloed op hoe de samenleving eruit ziet. Vooral door de bedrijven die ze financieren. Dus waar ze in beleggen of waar ze krediet aan verstrekken. Het is een wereld van verschil of je dat doet in de fossiele industrie of in de hernieuwbare energiesector.
Mm-hmm.
Maar ook of banken verwachten van bedrijven of ze iets doen aan mensenrechten schendingen.
Mm-hmm.
Dus dat zijn allemaal dingen waar wij naar kijken, die wij beoordelen met ons project. In de hoop, in de verwachting dat dat leidt tot die betere financiële sector.
En dat is naast banken dus ook voor verzekeraars en pensioenfondsen?
Klopt, ja, we zijn wel echt begonnen met de bankensector. Maar in 2013 zijn we de verzekeraars erbij gaan doen en in 2019 de pensioenfondsen. Die investeren natuurlijk ook hele grote happen geld dat direct van klanten, van consumenten vandaan komt.
Mm-hmm.
Dus ook die zijn, dat zijn natuurlijk hele grote spelers.
Werkt die beoordeling daar dan nog heel anders dan bij banken?
Nou, die werkt dus eigenlijk op dezelfde manier. En we zijn dus ook een internationaal netwerk geworden. Dus er is ook een eerlijke geldwijzer in Pakistan. En ook in Pakistan worden de banken op dezelfde manier beoordeeld. Dus die methodologie die we hebben, die geldt echt over de hele wereld.
Universeel.
Ja.
En het heet eerlijke bankwijzer, maar dat betekent dus niet dat iedereen slecht scoort heel veel liegt per se, toch? Het gaat eerder over of je dingen goed doet.
Ja, precies. Ja, dat woordje eerlijk, dat betekent natuurlijk verschillende dingen. Maar voor ons betekent het echt van... hebben we een eerlijk beeld van wat de banken doen. En de pensioenfondsen en verzekeraars.
Mm-hmm. Eerlijk als in, ben je volledig transparant over wat je doet en welke schade je aanricht? Ben je
daar eerlijk over? Maar tegelijkertijd, eerlijk is een beetje het Engelse fairness. En dat is ook een groter, normatiever begrip. Ook een beetje van, doe je het goed? En in het begin was ook wel de discussie, zullen we het woord duurzaam gebruiken of eerlijk?
Mm-hmm.
Maar bij duurzaam is de associatie toch meer met alleen groene onderwerpen, zoals klimaatverandering, biodiversiteit. Maar eerlijk, dan heb je ook over eerlijke lonen. Of
goede arbeidsomstandigheden.
Kan je daar een voorbeeld van geven? Want als je heel transparant bent over dat je in fossiel investeert, dan ben je op zich heel eerlijk.
Ja.
Wat je doet.
Volgens het nauwe begrip eerlijk.
Hoe scoor je dan bij jullie als je zegt van ja, waarom zou ik iets uitsluiten? Want we hebben het allemaal nodig.
Ja, kijk, aan de ene kant hebben we natuurlijk energie nodig. Maar dat is helemaal niet gezegd dat dat per se fossiele energie moet zijn. Nee. We kunnen natuurlijk ook in hernieuwbare energie investeren. En in 2024 hebben we dat ook echt uitgezocht in een studie naar de praktijk van investeringen. En daaruit bleek dat de financiële sector in Nederland nog voor 80%, dus van elke 100 euro gaat er 80 euro naar de fossiele energiesector nog steeds. En maar 20 naar hernieuwbaar. Mm-hmm. En natuurlijk
dat is echt bizar, hè? Ondanks dat hernieuwbaar dus enorm is gegroeid, doordat we gewoon steeds meer energie zijn gaan gebruiken, is het nog steeds een supergroot aandeel ook fossiel.
Ja, zeker.
Ik werk bij een Nederlandse bank en ik doe dat.
Kan me niet voorstellen.
Stel, een gedachte-experiment. En kijk, mijn argument is, ja, weet je, het mag.
Volgens
de wet mag ik dat doen. Mijn klanten willen toch ook in een warm huis wonen? En mijn klanten, we hebben toch ook voor een groot deel een benzineauto. Mag ik dat dan niet financieren? Dat is toch hartstikke eerlijk?
Ja, kijk, je mag het dan natuurlijk doen. Maar omdat wij het bankenbeleid en de praktijk beoordelen vanuit een normatief kader dat wat verder gaat dan de wetgeving, en daar kunnen we het absoluut nog over hebben. Ja. Zeggen we, ja, je kan het doen, maar dan krijg je dus wel gewoon een lage score. Want de investeringen die je doet, die hebben wel echt desastreuze effecten als het gaat om klimaatverandering of biodiversiteit. En dat heb je met de fossiele energie natuurlijk enorm.
Ja, en jullie hebben dus een soort normatief kader wat je op alle financiële instellingen toepast in verschillende landen.
Ja.
Dan is de hoop eigenlijk dat je een soort minimumnorm stelt, toch? Dat je een soort van de slechtste banken steeds een stapje hoger dwingt, een stapje beter dwingt.
Ja, precies. De reden waarom we ook beginnen vanuit zo'n beleidsstudie en echt kijken hoe doen de banken het, is om in ieder geval aan te geven van hey, dit verwachten we minimaal van jullie.
Yeah.
Het is gewoon een duidelijke boodschap. En op basis daarvan kun je inderdaad ook weer banken goed naast elkaar leggen en vergelijken hoe doen ze ten opzichte van elkaar.
Yeah.
En hopelijk creëert dat dan een soort race to the top. De bank graag op nummer 1 wil staan.
Ja.
Nog één vraag daarover. Ja. Is er eigenlijk veel discussie over bij jullie onderling, bij de organisaties die dit organiseren, over wat dat minimumnormen dan moeten zijn?
Ja, nee, er zijn absoluut grote discussies over. En ook niet alleen bij de Nederlandse organisaties. Ja. Maar er geven dus ook de organisaties wereldwijd, dat zijn er meer dan 100.
Ja.
Die geven daar allemaal input op. Dus dat gaat allemaal in die methodologie. Maar dat is ook heel erg leerzaam. Want wij hebben als Nederland soms ook gewoon minder kijk op wat de effecten zijn van mijnbouw in Indonesië bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of de luchtkwaliteit in Pakistan. Dat is een heel groot probleem. Wat de eerlijke geldwijze in Pakistan echt op de kaart zet daar. Dus op die manier hebben we ook gewoon een betere methodologie. Immers zijn heel veel bankpraktijken ook wereldwijd.
Ja.
Dus onze methodologie is ook op die manier.
En is de score dan overal hetzelfde? Ik bedoel, als je in Pakistan, heb je dan exact dezelfde methodologie en dezelfde score als in Nederland?
Ja, dan heb je dezelfde methodologie. Ja.
Het lijkt me wel nog moeilijker voor een Pakistaanse bank. Kijk, een van de problemen die banken natuurlijk hebben is dat ze soms ook niet precies weten wat ze financieren.
Mm-hmm.
Wat de effecten zijn van wat ze financieren, moet ik zeggen.
Ja.
Dus dat lijkt me voor die banken nog moeilijker om eerlijk in de zin van transparant te kunnen zijn, omdat ze het vaak niet eens weten.
Dat je alle data moet hebben en checken. Ja.
Ja.
Maar tegelijkertijd moet je die banken natuurlijk ook niet onderschatten. Dat zijn ook gewoon hele grote spelers met hele grote afdelingen. Het zijn geen... Het zijn gewoon ook grote professionele instituten die dan weten wat ze doen.
Als
een
microfinancieringsbanken die wij
dat zijn wel de relatief kleine banken.
Die hebben we in mijn hoofd natuurlijk.
Ja. Je zou ook nog kunnen zeggen, je stelt een minimumnorm, maar ik wil ook kijken naar welke banken die het bijzonder goed doen. Hele bijzondere financiering verstrekken aan alleen maar zonnepanelen of thuisbatterijen of I don't know what. Is daar wel eens discussie over? Dat je een soort score geeft voor wat banken wel doen en hoe goed ze dat dan wie daar het beste in is.
Ja, dat proberen we wel eens te doen in dus die praktijkonderzoeken. Dus wat ik net noemde, dat onderzoek naar investeringen in de energiesector, of dat dan gaat naar fossiel of naar duurzaam. Daarin willen we dus ook echt laten zien van het is beter om in hernieuwbare energie te investeren. En dat zijn dan deze bedrijven. We zijn eigenlijk net begonnen met een project over de eiwittransitie. Dat loopt tot en met 2029. Dat gaat over verzekeraars en pensioenfondsen. En daarvan is het doel heel erg van hoe kunnen we die eiwittransitie eigenlijk aanwakkeren.
Yeah.
En hoe kunnen we dan dus die geldstromen veranderen van die grote bedrijven die vlees en zuivel produceren, naar bedrijven die plantaardige alternatieven produceren. Dus dan gaat het dus ook weer om van, wat doe je wel in de plaats van, wat zijn de dingen die je doet die fout zijn? Maar wat
vegetarische zijn verzekeraars krijg je dan.
Bijvoorbeeld, ja.
Allitereer ik wel goed.
Ja.
Maar dat is leuk. Dat is ook wel een nieuwe ontwikkeling. Dat je steeds meer naar dat soort positieve impact criteria
gaat. Ja, dat proberen we zeker ook altijd wel te doen.
Want dat is wel een belangrijke rol, toch? Want banken kunnen niet alleen een effect hebben door dingen uit te sluiten, inderdaad. Maar die bouwen ook de nieuwe economie. En als je wil dat ze het juiste bouwen, dan moet je ze daar wel ook voor belonen.
Ja,
natuurlijk.
Vind ik.
Ja, maar goed, dat...
Daar dat komt er dus aan.
Ja. En hoe gaat het praktisch, een onderzoek? Betekent het dat jullie sites afstruinen? Of gaan jij en je collega's bellen met alle banken? Wat moet ik voor me zien?
Ja, over het algemeen worden onze onderzoeken uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, Profundo. Uh-huh. Dus samen met Profundo schrijven wij dan de opdracht. Ja. En werken we aan de methodologie. Dus die grote methodologie die we hebben, wordt ook samen met Profundo ontwikkeld. En dan voor het beleidsonderzoek, dat doen we echt op basis van publiek beschikbare documenten. Dus banken moeten dat echt hebben gepubliceerd. Ja. En wij moeten er allemaal toegang tot hebben.
Anders is het ook niet transparant.
Precies, natuurlijk. En dan kunnen ze wel zeggen, we hebben interne processen, maar dat is gewoon niet voldoende om op te kunnen scoren. Ja, dat is inderdaad gewoon heel veel desk research. Gewoon dat er heel erg veel wordt gekeken. Maar
jij noemt het nou een paar keer de beleidsupdate, hè? En beleidsscores. Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, nou, wat we regelmatig doen, nu doen we dat elke 3 jaar, bekijken we wat de prestaties zijn van de banken als het gaat om een aantal thema's. Uh-huh. En dan vooral hoe ze dat verankeren in hun beleid. Want beleid is natuurlijk uiteindelijk het kader waarmee banken vervolgens ook hun investeringen gaan doen. En als dat beleid op orde is, is de kans uiteindelijk ook groter dat ze dat op een goede manier gaan investeren.
Ja.
En
is dat... Dus bijvoorbeeld, concreet weet ik dat ik wel eens heb gezien op het thema dierenwelzijn, is dan een criterium van, zorgen jullie ook dat niemand de staart van de varken afknipt?
Bijvoorbeeld, we beoordelen op 7 verschillende thema's. Dierenwelzijn is er daar 1 van, maar ook biodiversiteit, klimaatverandering, de wapensector, gender, mensenrechten.
Ja. Is door, als je beoordeelt alleen op beleid, dat is ergens misschien ook makkelijk voor banken, toch? Je kan zeggen, wij willen gewoon dat er in onze productieketens, dat er een minimumloon wordt betaald. We willen dat er geen kinderarbeid is. In hoeverre checken jullie nog of ze dat daadwerkelijk ook waarmaken?
Dat is absoluut zo. We willen niet dat het alleen maar papieren tijgers zijn. Daarom doen we juist ook die praktijkstudies. Om te kijken van, oké, jullie hebben dit opgeschreven in je beleid. Maken jullie dat eigenlijk wel waar? Gaan jullie inderdaad nooit de staarten van varkens afknippen? Of de banken zelf
niet. Medewerkers doen dat meestal niet, denk ik.
De bankmedewerkers zelf niet.
Maar dat zou wel nieuw zijn.
Dat zou ook kunnen.
Ja.
Heel diep engagement.
Dus dat is altijd heel belangrijk om te beseffen. Het gaat altijd om echt die rol, die machtige rol die banken hebben als het gaat om het investeren in bedrijven. En vervolgens wat zij dan verwachten van die bedrijven.
Ja. Maar, en hoe check je dat dan? Zo'n praktijkstudie, zoals je dat noemt?
Ja, nou dan hebben we bijvoorbeeld, als het dan gaat over dierenwelzijn, en we hebben dan de vraag, hoe gaat het eigenlijk in de praktijk? Dan kiezen we een aantal, dan zeggen we, we gaan kijken naar de 10 grootste vleesbedrijven die er zijn. Daar valt dan bijvoorbeeld een bedrijf als JBS onder. Een Braziliaans bedrijf dat echt berucht is om zijn misstanden.
Ja.
En dan kijken de onderzoekers vervolgens naar van, hoe gaat het met deze bedrijven? Zijn dit foute bedrijven? Dus zijn er misstanden aangetroffen en bewezen? Ja. Of zijn dit bedrijven waar dat niet heeft plaatsgevonden? En vervolgens checken we dan, dat is dan het financiële stukje onderzoek dat Profundo doet bij die praktijkonderzoeken. Voor hoeveel geld zitten dan de banken in JBS?
Ja.
En het is dan, we zeggen eigenlijk nooit, het is verboden om dan te investeren in JBS vanwege hun misstanden. Maar wat we wel vragen is, dit is een bedrijf waar misstanden hebben plaatsgevonden. Hebben jullie dat proberen te beïnvloeden? Hebben jullie invloed proberen uit te oefenen op dat bedrijf om verbeteringen door te voeren? En dat heet dan met een Engels woord engagement.
Uh-huh.
Dat is een hele bekende praktijk die onder financiële instellingen veel plaatsvindt.
Ja.
Ja, dus op zo'n manier proberen wij dan inzicht te krijgen van, hoe doen de banken het nou in de praktijk? Want ze hebben zich bijvoorbeeld die standaarden onderschreven. Ze hebben zelf, dat doen ze, onderschreven dat ze daar bijvoorbeeld op controleren.
Ja.
Maar dan checken we, doen ze dat eigenlijk wel?
Kunnen ze ook bewijzen dat ze dat
doen? Misschien nog even daaraan toevoegen. Ook de nieuwe wet en regelgeving zorgt ervoor dat je niet meer zomaar iets kan opschrijven als beleid en het vervolgens niet doen. Ja. He, dus alle nieuwe CSRD. Ja. En dat zorgt er wel voor dat je dat echt moet ook kunnen aantonen hoe je dat doet. Ja. En dat je ervoor zorgt dat je aan je eigen beleid houdt. Als je dat hebt.
Ja.
Ja. Dat is één ding.
Die is natuurlijk nieuwer dan de eerlijke bankwijzer.
Die is nieuwer dan de eerlijke bankwijzer. Dat is ook nog wel een vraag.
En die staat ook onder druk.
Nou ja, voor banken is die er gewoon nog. Hè. Dus wij moeten dat gewoon ook nog... De hele Nederlandse financiële sector heeft te maken met CSRD.
Ja.
Een andere, en die vind ik lastiger. Als je zelf, je doet als bank alleen hypotheken, dan kan je van alles opschrijven dat je heel stoer gaat in...
Nooit varkensstaten afknipt.
Geen varkensstaten afknipt of geen soja of wat het ook doet. Dus een deel van hoe lastig je het hebt met je beleid hangt ook te maken met wat je financiert. En als je dan dus een heel beperkte portfolio hebt en zeker alleen hypotheken, ja, hypotheken, dan kan je echt je beleid...
Weinig mensenrechten schendingen.
Heb je niet, staat afknippen doe je daar ook niet.
Ja.
Van een makelaar of zo.
Ja, wat wij wel doen is ook echt kijken naar welke investeringscategorieën relevant zijn. Dus ja. we kijken eigenlijk naar 4 mogelijke investeringscategorieën. Dat zijn projectfinanciering voor bedrijven, krediet aan bedrijven, beleggingen, dus vermogensbeheer. Mm-hmm. Waarin aandelen kunnen worden gekocht van bedrijven. En de beleggingen op de eigen balans van een bank.
Ja.
Als er dus een bank is die echt alleen maar hypotheken heeft, dan kijken we alleen maar naar het stukje beleggingen op de eigen balans.
Ja.
Ja.
De meeste banken die doen dat allemaal. Dus dan kijken we naar al die verschillende investeringscategorieën.
Maar dat is dus wel zeg maar een hypotheekbank met een klein plukje beleggingen, die zou relatief makkelijk goed kunnen scoren. Als ze het gewoon zorgen dat ze met die beleggingen restrictief... Maar goed, dat zal je waarschijnlijk...
Ja, okay.
Spiegelen waarom ik dit ook vroeg. Van, kijk, wat wij ervaren, omdat wij... heel veel MKB-bedrijven hebben die we financieren. We hebben private debt en equity fondsen internationaal. Waar het super lastig is. En wij zijn heel strikt in ons beleid. En laat het ook heel duidelijk zijn. Maar wij besteden dus heel veel tijd aan om allerlei dilemma's die we elke dag hebben, om te snappen wat we aan het doen zijn. Of het wel goed gaat. Wat het nou is met ofwel een zalmkwekerij. Of noem het maar op. Mm-hmm. En dat is lastig. Omdat wij zo'n brede portfolio hebben. Als een relatief kleine bank.
Dan heb je al die verschillende aanvoerketen.
Dan heb je al die verschillende. En moet je ook de kennis. Zoals wij in ons team hebben. De kennis hebben om te snappen wat er überhaupt gebeurt.
Mm-hmm. En wij hebben dat brede portfolio. Omdat wij op alle transities die er nodig zijn. Van de plantaardige transitie. Ja. Tot de sociale. Tot de circulaire transitie. Omdat we daaraan bij willen dragen. Dat bouwen van die nieuwe economie. Ja. Daarom hebben wij zo'n breed portfolio natuurlijk.
Mm-hmm.
En dat maakt het dus lastig. En dat is de andere kant voor een grotere bank, ook in Nederland of internationaal. Als je dus zo'n hele brede portfolio hebt, dan weet je op het hoofdkantoor vaak niet eens precies wat er gefinancierd is. Laat staan of iedereen zich eigenlijk wel aan het beleid heeft gehouden. En of dat intern überhaupt wel goed gecommuniceerd is.
Ja.
Dus dat zijn de... En je wil niet zoveel mensen aan besteden om dat allemaal uit te gaan zoeken.
Maar dat is precies, denk ik, de verantwoordelijkheid die een eerlijke bank waar zo wel probeert bij zo'n bank te leggen dan. Toch?
Zeker. En uiteindelijk... Ook als jij het als bank oké vindt om ergens geld op te verdienen, dan moet je ook verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen ervan. En dan helemaal als het negatieve gevolgen zijn. Weet je, als je aan de ene kant wel duizenden euro's wil verdienen, miljoenen euro's wil verdienen, maar aan de andere kant niet wil kijken naar de negatieve gevolgen. Wat ben je dan aan het doen?
Ja.
Dat is jullie positie. Maar dat zijn toch ook internationale normen. Zeg maar, banken moeten weten wat er gebeurt aan financieringen. En moeten en hebben de verantwoordelijkheid.
Ja, dat is wel recentelijk.
Is toch helemaal niet vastgelegd?
Volgens mij wel. Volgens mij zijn er gewoon VN-normen over wat je financiert. Dat niet gepaard mag gaan met mensenrechten schendingen.
Ja, dan heb je bijvoorbeeld de UNGP's. Dat zijn over internationaal verantwoord ondernemen.
Ja, precies.
Of de OESO-richtlijnen. En eigenlijk alle banken die wij onderzoeken. Alle banken die wij onderzoeken, onderschrijven die ook.
Ja.
Dus dat is, maar dat is inderdaad, het is geen wetgeving. En ik denk dat het daarom ook is waarom wij verder kijken dan wetgeving. Omdat er gewoon eigenlijk heel weinig wetgeving is over heel veel sectoren waarin banken wel investeren.
Ja.
Ja.
Hey, ik wil eigenlijk terug naar waar we het in het begin even over hadden. Jullie doen onderzoek bij allerlei financiële instellingen. Dan bied je een hele hoop informatie. Wat hoop je dat er dan gebeurt?
Nou ja, gewoon tijdens het hele proces van zo'n onderzoek zijn we in contact met de bank. Uh-huh. En we hopen eigenlijk al op het moment dat wij het onderzoek aankondigen, bijvoorbeeld over het beleid, dat de banken dan al gaan checken van, oh ja, hoe staat ons beleid er ook alweer voor? Zijn er punten waarop we kunnen verbeteren?
Ja.
En ook onze methode biedt daar best wel veel handvatten toe. Er staat immers heel erg gedetailleerd beschreven wat we van ze verwachten op basis van welke internationale normen dat is. Dus daar begint de hoop eigenlijk al dat er verbeteringen plaatsvinden.
Je hoopt eigenlijk dat een bank denkt, hey, dit is een boodschappenlijstje en dit gaan wij proberen af te vinken.
Ja. En dan vervolgens, als het rapport gepubliceerd is, gaan we er ook mee naar buiten. En hopen we ook dat het publiek te bereiken. Zodat klanten ook weten wat er gebeurt eigenlijk met hun spaargeld. Spaargeld is heel erg belangrijk. Zonder spaargeld kunnen heel veel banken eigenlijk helemaal niet functioneren. Het is een super goedkope bron van financiering.
Ja, zien jullie dan veel reacties? Want jullie publiceren, en als je de podcast online komt, is de week daarvoor de nieuwe Eerlijke Bankwijzer gepubliceerd. Verwacht je dan veel terug te horen van het publiek, zeg maar?
Ja, we zien altijd wel dat er consumenten zijn. Dat er mensen zijn die klachten versturen of complimenten. En dat zijn er eigenlijk bij elke publicatie 500 ongeveer. 500 tot 1000.
Ja, dat en volgens mij, je zegt het nu best bescheiden, maar volgens mij is dit het belangrijkste instrument dat mensen gebruiken als ze kiezen voor een bank of gaan overstappen.
Ja. Als ze een eerlijke bank zoeken.
Dat gebeurt best wel veel mensen die bewust een keuze maken voor een bank. Die gebruiken eigenlijk eerlijke bankwijzer.
Een heleboel mensen kiezen niet bewust voor een bank.
Het zou mooi zijn als iedereen het natuurlijk zou gebruiken. Maar we hopen inderdaad ook dat het als een instrument gebruikt wordt. Dat mensen echt gaan kijken van welke bank zou ik moeten kiezen?
En zijn er dan onderwerpen de afgelopen, is het 17 jaar dan, waarvan je zegt van dat is echt veranderd als we kijken naar de score en wij denken ook nog dat we daar een effect op hebben gehad?
Ja, ik denk dat we, als je bijvoorbeeld kijkt naar fossiele investeringen, dat er echt wel veel verschuivingen zijn, hebben plaatsgevonden. Dat er veel, voornamelijk ook pensioenfondsen zijn die helemaal gezegd hebben, we stappen helemaal uit fossiel. Daar hebben we als geldwijzer echt wel veel campagne opgevoerd en veel publicaties opgeleverd. Ook in Bond bijvoorbeeld. Bond is gewoon helemaal kan gewoon helemaal niet meer als je daarin investeert. Daar zijn ook heel veel banken uitgestapt. En ook een mijnbouwbedrijf als Glencore is door steeds meer financiële instellingen ook op de uitsluitingenlijst gezet. Dat is een mijnbouwbedrijf. Ook weer berucht om zijn grote hoeveelheden mensenrechten schendingen. Ja, los daarvan zijn er natuurlijk honderden beleidsverbeteringen geweest. Maar ik denk vooral op het gebied van fossiel. En dus daarvan zie je natuurlijk ook dat het ook wordt opgepakt door bijvoorbeeld bankentoezicht. Dat die dat ook hebben gaan integreren.
Dat vind ik nog wel een interessant punt, dat laatste. Ja. Want tot nu toe hebben we het redelijk over de banken zelf en de consumenten zelf gehad.
Ja.
Maar zou een deel van deze verandering niet juist wel via wetgeving moeten? Via toezichthouders of overheden die.
Zeker. Ja, nee, dat had ik net inderdaad niet genoemd. Maar we gaan ook met de resultaten van onze rapporten gaan we richting de politiek communiceren. Zoeken we beleidsmakers op. Ook financieel toezichthouders om met ze in gesprek te gaan. Van, hey, dit zien wij. En uiteindelijk hopen we dan ook dat, dat normenkader zoals wij dat gebruiken, dat het ook verankerd wordt in wetgeving. Zodat het niet meer op basis van vrijwillige overtuigingen is dat banken zich daaraan houden. Maar dat ze niet anders kunnen dan bijdragen aan een goede wereld.
Ja.
En zie je nou ook in de afgelopen 17 jaar de scores toenemen? Of worden jullie telkens strenger?
We zien zeker wel dat de scores zijn verbeterd.
Ja.
Maar tegelijkertijd staat de wereld niet stil. En daarom onze methode ook niet. Dus hebben we ook bij de beleidsupdate die we dan morgen publiceren, hebben we ook weer een aantal nieuwe criteria opgenomen. Bijvoorbeeld over het voorkomen van plastic vervuiling en over het uitsluiten van de diepzeemijnbouw. Ja, waardoor het toch ook wel echt noodzakelijk is voor banken om de hele tijd die check te blijven doen. Maar ja, de wereld staat ook niet stil, dus dat is ook helemaal niet gek.
Ja, ik heb nog een vraag die ook niet in ons script staat. Maar,
het houdt niet op vandaag.
Nee, ik ben gewoon heel. Kijk, we zien een enorme backlash tegen al dit soort duurzaamheidsgedoe. En ik kan me ook voorstellen.
En dat doe je ook tegen die wetgeving in Brussel. Hè?
Tegen wetgeving in Brussel, onder het mom van defensie, moeten we toch Glencore gaan financieren of andere dingen. Zien jullie dat soort dingen nou terug in deze laatste beleidsupdate? Dat banken toch denken van ja, het is leuk dat jullie langskomen, maar de wereld staat in de fik. Dus wij moeten alles financieren. Wapens, weet ik veel.
Ja, bij zo'n beleidsupdate, er staat niet in het beleid van banken wat hun motivatie is om een bepaald beleid te hanteren. Er staat heel vaak van dit is gewoon wat we doen. Maar wat we wel bijvoorbeeld bij deze update hebben gedaan is ook extra streng kijken naar de wapenhandel.
Uh-huh.
Wat op dit moment natuurlijk super relevant is met alle oorlogen die spelen. En dan vooral op bijvoorbeeld zoiets als of banken het ook even in als bedrijven leveren aan controversiële regimes, hebben we echt heel, heel erg goed gekeken. Wat staat er nou echt expliciet dat dat wordt uitgesloten, dat daarnaar wordt gekeken?
Maar daar zie je geen verschuiving eigenlijk, of niet echt iets...
Nou ja, dan zien we dus wel dat die scores allemaal een beetje omlaag gaan. Okay. En eigenlijk over de hele linie zien we dat de scores een beetje omlaag gaan.
Als je beter kijkt, gaat het een beetje omlaag ook.
Ja, de banken gaan gemiddeld van afgerond de 7 naar een 6.
Dat is een grote verschuiving.
Er zijn maar een paar banken die echt significant verbeteren. Maar de meeste gaan er echt flink op achteruit. Wordt beleid geschrapt.
Het
wordt niet geüpdate.
Ik had ook nog wel een vraagje. Want jij noemde dat in elk geval de aandacht erg is toegenomen voor fossiel dan wel hernieuwbaar financieren. En daar heb je denk ik helemaal gelijk in dat het in 17 jaar geleden... Maar tegelijkertijd wordt er nog superveel fossiel gefinancierd.
Ja.
Dit was volgens een andere coalitie van NGO's. De Banking on Climate Chaos Coalition is dat in 2024 weer toegenomen. Die wilde 65 grootste banken eigenlijk uitzetten aan fossiele financiering. Hoe kijk je daarnaar? Heb je dan het gevoel, jeetje, we zijn met een onmogelijke strijd bezig? Of,
nou, ik heb goed gekeken naar die bron. Ja. En toen zag ik dus dat er 2 van de 65 banken Nederlandse banken zijn. ING en Rabobank. Mm-hmm. En die hebben dus wel minder geïnvesteerd ten opzichte van het jaar daarvoor.
Dus als de eerlijke bank...
Dus dat is misschien een klein lichtpuntje. Ze investeren er nog steeds in. Dus er zijn absoluut nog stappen te zetten, ook door die banken. Maar los daarvan zie ik ook echt wel de zorg die leeft achter de vraag die je stelt. Want het is gewoon in de praktijk best wel moeilijk om op basis van alleen maar vrijwilligheid...
Ja.
Echt die kapitaalstromen te veranderen. Ja. En daarom vinden we het als coalitie ook heel erg belangrijk om die oproep tot systeemverandering te blijven doen.
Ja. Ik heb eigenlijk nog één vraag aan jou. Waar hoop jij nou dat de Eerlijke Bankwijzer over 10 jaar staat?
Ja, ik denk dat het gewoon heel mooi zou zijn als alle banken gewoon duurzaam zijn. Dat we helemaal niet meer nodig zijn. Dat het niet uitmaakt waar je bankiert. Dat is
de laatste beleidsupdate.
Dit de laatste beleidsupdate was. Dat iedereen een 10 scoort. Ja.
Ik hoop het ook.
Ik hoop het.
Het zou gaaf zijn. Ik vind het al best een hoopvol einde. Maar misschien is er nog wel iets hoopvollers om mee te eindigen. Deze aflevering.
Ja, ik had zelf iets gelezen waar ik heel hoopvol over ben. Ik ben namelijk echt groot fan van de Nederlandse schrijfster Anja Daaien. Bekend van het lied van Ooievaar en Dromedaris. Uh-huh. En zij is nu genomineerd voor de International Booker Prize. Voor de vertaling van haar boek De Herinnerde Soldaat. Toevallig was ik die ook net aan het lezen. Het is echt een prachtig boek. Het gaat over een man die soldaat was in de Eerste Wereldoorlog. Dan zijn geheugen verliest. Maar dan weer herenigd wordt met zijn gezin. En dan dus eigenlijk zichzelf opnieuw moet leren kennen. Het is echt een anti-oorlogsboek.
Via de herinneringen van zijn gezin.
Ja, en ook. Ja, ik hou zelf echt absoluut niet van spoilers. Ik wil niet zoveel verklappen. Maar echt ongelooflijk terecht dat dit boek is genomineerd. En heel mooi dat zij erkenning krijgt. En ik denk ook voor dit tijdsgewricht, waar het zoveel gaat over oorlog, goed om ook hierover te lezen.
Absoluut. Heel hoopvol. Voor de podcast ga ik aan Anne vragen wat ze van dit boek en het lied van Ooievaar en Dromedaris vond.
Dit boek heb ik nog nooit gelezen, dus daar ben ik nu extra benieuwd naar. Het andere boek kon mij niet bekoren, maar dat durf ik bijna niet meer te zeggen. Alright. Ik zal het nog een kans geven.
Dat was echt heel mooi. Ja.
Dank jullie wel allemaal.
Dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.